Axel, heb je koffie?
Ik heb koffie, Alex. Heb jij koek meegenomen?
Ik heb koek meegenomen. Je krijgt zo meteen een lekker stukje koek erbij bij de koffie. En ik hoorde dat er ook nog een gebakje klaar staat vanwege een verjaardag. Dus dat gaat helemaal goed komen deze keer.
Moet je een beetje doorpraten dus.
We moeten even doorkletsen, maar we hebben wel twee leuke onderwerpen. We gaan het hebben over... wat moet jij doen als leidinggevende als er een ongeval plaatsvindt? Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar het kan gebeuren. Wat gaan we dan doen? En we gaan het ook even hebben over werkdruk en wat daar eventuele consequenties van zijn. En hoe je daar een beetje op kan letten dat niet de spuigaten uitloopt.
Ja.
Kunnen we daar wat mee?
We gaan het proberen, Alex, zoals altijd.
Oké. Allereerst, de leidinggevende bij een ongeval. Wat is nou precies de taak van de leidinggevende op het moment dat er op jouw afdeling echt een ongeval gebeurt waarbij iemand zeg maar op de grond ligt en nou noem maar op. Hoe ga je daarmee om? Wat moet je dan doen? Hoe ziet dat eruit?
Ja, hoofd koel houden.
Hoofd koel houden.
Ja, die belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Dus iemand heeft een ongeval. Je kunt EHBO of je kunt het niet. Ja. Vaak heb je een BHV-organisatie in je bedrijf. En die moet gewaarschuwd worden.
Wie doet dat?
Als je de regeltjes volgt, of degene die het eerste bij het slachtoffer komt, die roept iemand erbij en die zegt, blijf bij de gewonden. Ik ga de BHV waarschuwen en dan gaat het spelletje lopen. In de praktijk komt het erop neer dat mensen in paniek raken. En jij als leidinggevende te plaatsen komt en hoofd koel houden. Oké, checken. BHV bellen.
Dat wijs je dan aan mensen.
Jij gaat nu BHV bellen.
Ja.
En jij gaat nu dit. Je gaat iets afzetten. Je blijft in ieder geval zoveel mogelijk bij die gewonden vandaan.
Ja.
Je gaat in ieder geval hier lopen slepen. Laat ik het even zo zeggen.
Ja,
okay. Die BHV-regels moet je natuurlijk wel kennen. Je gaat alleen aan gewonden lopen slepen op het moment dat, als je dat niet doet, ze in direct levensgevaar komen. Dus als de brand uit is gebroken, of er is instortgevaar, of weet je, dan moet je ze eruit trekken.
Yeah.
Anders laat je ze liggen. Nou, als je verstand van BHV hebt en je hebt een BHV-koffer en het bloedt heel erg, dan kun je dat in eerste instantie al een beetje afdekken en verbinden.
Yeah.
Maar in principe is het zo dat de BHV'er, zodra die te plaats komt, het spul in werking zet.
Oké, dus eigenlijk wat je doet, er vindt een ongeval plaats, je hoort rumoer bij wijze van spreken, je gaat erop af en dan wijs je mensen aan en zeg jij blijft bij het slachtoffer en jij gaat zeg maar BHV bellen, jij doet een afzetting en jij zorgt dat er geen trucks hier in de buurt komen en noem maar op.
Of kijkers, noem maar op. Ja.
Dus je geeft ze een taak. Daar komt het eigenlijk op neer.
Je geeft mensen taak. Je legt natuurlijk werk gelijk stil.
Ja.
Want die kun je natuurlijk niet hebben.
Ja.
Dus je geeft mensen een taak. En op basis van je eigen kennis, kunde en ervaring schat je in wat je kunt doen en wat je niet kunt doen. Heel vaak ben je als leidinggevende onderdeel van de BHV-organisatie. Dus dat is wel makkelijk. Maar ja, weet je, de mensen die daarvoor opgeleid zijn, die moeten pleisters plakken, verbinden, met botbreuken omgaan enzovoort. Dat is hem. Je moet gewoon zorgen dat het snel, veilig en goed gebeurt.
Dus je organiseert, daar komt het eigenlijk op neer. Je organiseert.
Je neemt de leiding bij het ongeval, want het is een politie-situatie. En dan hebben mensen gewoon behoefte aan leiding en structuur. En dan,
maar eigenlijk, als ik het zo hoor, is het wel raadzaam om te zeggen van nou ja, als leidinggevende, zorg dat je onderdeel bent van de BHV, dat je in ieder geval bij een calamiteit of bij een ongeval, laten we het even zo noemen, dat je in ieder geval een eerste hulp kan verrichten. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Ja, dat is het meest ideale. Of je altijd van de BHV-organisatie deel moet uitmaken, weet ik niet. Maar wel zorg dat je in ieder geval een BHV kunt toepassen. Dan heb je in ieder geval, kun je wat doen. Een andere is dat je gewoon regelmatig oefent met ongevallen. Ja. Want hoe vaker je het oefent, hoe minder paniek en stress in het tentje hebt.
Oké, ja, logisch.
Dus die BHV-organisatie moet wel regelmatig oefenen.
Ja.
Meestal onder druk van werk wordt dat een beetje opgeschoven. Maar ook ontruimingsoefening moet je gewoon regelmatig doen. Want dan wordt het een gewoonte.
Ja, Ja, dan weten mensen ook waar ze, wat ze moeten doen.
Precies wat ze moeten doen. We hadden net over die taken aanwijzen. Bijvoorbeeld ook als er een ambulance moet komen of een traumahelikopter.
Ja.
Iemand zal wel even naar de voorpoort moeten om die ambulance de juiste plek te wijzen.
Ja.
Want je kunt wel bellen, maar dan weten ze ook niet waar ze heen moeten. Dat soort dingen, die moet je even in je kop hebben. Die moet je een aantal keren geoefend hebben. Voordat je precies weet waar dat fout kan gaan.
Oké, en staat dat ook beschreven in veiligheidsbeleid van een bedrijf? Van hoe er gehandeld moet worden? Of is er eigenlijk meer, vul dat in van hoe de situatie eruit ziet?
Meestal heb je een veiligheidsprotocol. Dus wat te doen bij ongevallen. Dan zie je overal van die kaartjes waar die noodtelefoons hangen.
Ja.
En er staat meestal bel BHV of bel 112. Dat is een beetje de twee opties die je hebt. Zorg gewoon dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen bij een ongeval.
Oké, daar komt het eigenlijk op.
En oefenen.
En als er een ongeluk gebeurd is, hè, dan daarna kan ik me voorstellen dat je daar dat zal gerapporteerd moeten worden.
Ja, daar heb je allerlei regeltjes voor binnen de Arbowet.
Ja.
Dus ongeval met verzuim bijvoorbeeld, dat moet je melden.
Ja.
En verzuim is het al heel snel. Op het moment dat je een dag ziek bent, dan is het ongeval met verzuim, dat moet gemeld worden.
Ja.
Ik geloof binnen 48 uur of zo. Ongevallen met zwaar letsel moet je sowieso melden. Ongevallen met dodelijke afloop moet ook gemeld worden.
Ja.
Dat moet bijgehouden worden in statistieken. En dat is een onderdeel van het Arbo-beleid.
En moet jij als leidinggevende daar wat mee? Moet jij een rapport schrijven of iets in die richting?
Het ligt eraan hoe de organisatie dat bepaald heeft. Als je de enige leidinggevende bent, ja.
Ja.
En als je bijvoorbeeld een veiligheidsmanager hebt, dan zal hij of zij zal daar het voortouw in nemen.
Dus dan zul je waarschijnlijk naderhand gevraagd worden om informatie te geven.
Ja.
Over de toedracht en de aanleiding.
Getuigenverhoren en zo, dat moet allemaal vastgelegd zijn. Want bottom line, en dat klinkt misschien een beetje zakelijk. Maar een organisatie is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid.
Ja.
En dus ook voor de veiligheid van de medewerkers. Dat is de overheid heeft die taak neergelegd bij de werkgever. En die moet dus kunnen bewijzen dat het een ongeval is waarbij ze niet verwijtbaar gehandeld hebben. Dus als je als werkgever niet voor zorgt dat mensen regelmatig getraind worden, dat ze bekend zijn met het veiligheidsbeleid, dat je een werkende BHV-organisatie hebt die regelmatig oefent. Als je dat dus niet kunt aantonen,
heb je een probleem.
Dan kun je in principe aanspraken worden gesteld voor de schade.
Oké, ja, dat is nogal heftig.
Ja, en dat is ook de reden dat een van de voorgaande podcasts is dat je regelmatig toolboxen moet houden om ervoor te zorgen dat veiligheidsbewustzijn dat het actueel blijft.
Ja, daar kan ik iets bij voorstellen. Ja. Hey, en dan nog wat, hè? En dat heeft er dan denk ik mee te maken, want ongevallen gebeuren niet voor niks. Daar is meestal een aanleiding voor. En een van die aanleidingen zou kunnen zijn werkdruk, denk ik. Zie jij een relatie tussen ongevallen en werkdruk?
Ja.
Ja?
Zie ik wel, ja.
Ja, hoe dan?
Nou ja, je hebt overal procesprocedures voor. Een procesprocedure is altijd de dingen die lang duren en vervelend zijn.
Ja.
Want het houdt namelijk op. Als je het heel druk hebt, dan ben je al snel geneigd om even een shortcut te nemen, even een geitenpaadje te kiezen en even wat dingen snel over te slaan.
Ja. Ja, kun je een voorbeeld noemen?
Je moet in een bepaald deel van het magazijn, of bij alle magazijnen, moet je veiligheidsschoenen dragen.
Ja.
Dus als jij op kantoor werkt en je gaat het magazijn in, dan moet je dus van schoenen wisselen.
Ja.
Nou, doen we niet, want even snel. Je krijgt het op je hoeven, dan heb je een probleem.
Ja.
Nou, een ander iets, er moet een stelling gebouwd worden. Nou, stelling, die moet je controleren of die goed is opgebouwd. En er moet een steigerkaart eraan en er moet iemand vertekenen. Ja, het duurt allemaal te lang. Rammel dat ding even in elkaar, klim even snel naar boven en klaar is het klaar.
Oké.
Ja, stijgers tot in elkaar of je valt er vanaf omdat er de reling niet goed geplaatst is. Weet je, Dat soort dingen. Het is allemaal even snel, snel, snel. Dus je hebt twee dingen. A druk.
Ja.
Werkdruk. En B, het beschouwen als de rompslomp. En iets wat nu even niet hoeft. Je, er is ook een regel dat je bijvoorbeeld niet op een ladder mag staan boven reikhoogte.
Ja.
Ja. Je moet weten hoe vaak dat gebeurt.
Ja. En met... is er ook een toename van ongevallen door werkdruk, bijvoorbeeld bij intern transport?
Ik weet niet of dat een toename is. Weet je, zover ik weet is er altijd al druk geweest binnen logistiek.
Ja.
Ik ben ooit een keer één bedrijf geweest waar ze wat minder werkdruk hadden, was bij een kerncentrale.
Ja.
Want daar werd gewoon gezegd van eerst drie keer nadenken en dan dat ding doen. En dat werd ook echt gehandhaafd.
Ja.
Maar de rest van de logistiek, het is allemaal hurry. En allemaal zo snel mogelijk. Ja, dat risico neemt gewoon toe.
En kan werkdruk er ook toe leiden dat er zeg maar niet gecertificeerde mensen op bijvoorbeeld heftruck zitten? Of reachtrucks of iets in die richting?
Ja, dat kan. Maar dat is ook geen harde eisen, hè, dat je gecertificeerd bent.
Ja, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je als bedrijf eisen stelt, bijvoorbeeld van waar het aan moet voldoen, voordat je erop mag zitten.
Het is wel handig als iemand weet wat hij moet doen en wat de veiligheidsregels zijn. Maar dat kan interne opleiding zijn. Het zal zeker gebeuren, zeker gezien het personeelstekort in de logistiek, dat je heel veel met mensen te maken krijgt die niet heel veel ervaring hebben of niet zo heel veel ervaring in jouw bedrijf.
Ja.
En dus ook niet precies weten hoe de hazen lopen. Dat is natuurlijk een toenemend risico. De druk staat er gewoon op. Er is altijd personeelstekort, er is altijd te veel werk.
Ja.
Dat zal de risico's doen toenemen.
Ja, want bij sommige logistieke bedrijven...
En ja? Vermoeidheid.
Vermoeidheid. Te lang
veel werken. Overwerk.
Ja, te lang werken, overwerk.
Ja.
Overwerken.
Structureel overwerken, weet je, elke dag 9 of 10 uur werken, dat kan een mens waarschijnlijk nog wel aan. Maar als je dat jaar in jaar uit doet en ook nog een dag het weekend pakt, op een gegeven moment ben je gewoon moe.
Ja, ja, geloof ik.
En dan, als je vermoeid bent, dan wordt je reactievermogen minder, je inschattingsvermogen wordt minder. Dus zeker met dingen als veel overwerken, er zijn ook allemaal regels voor in Nederland over...
Ja.
De arbeidstijdenwet. Maar mijn ervaring zegt ook dat regelmatig met voeten getreden wordt. En dat met name in de logistiek gewoon veel overgemerkt wordt.
Ik kan me voorstellen. En ja, wat ik ook gezien heb bij sommige bedrijven is dat bijvoorbeeld tijdens piekperiodes. In sommige bedrijven is dat kerst of noem maar op. Dat de druk dan nog hoger is. Hè? En dat er ook juist een instroom is van heel veel vanuit de flexibele pool, zeg maar, uitzendkrachten.
Ja.
En... Is dat zeg maar een reden of een oorzaak van meer ongevallen? Of?
Nou, als je meer mensen op dezelfde ruimte krijgt, dan krijg je dus minder ruimte. Dat neemt de kans op ongevallen toe.
Ja.
Zeker als het onervaren mensen zijn. Want dan kun je niet meer inschatten wat hun reactie zal zijn. Weet je, een team wat kan inschatten wat elkaars reactie is, dat kun je dus niet meer. En er is meer werk, dus zet meer druk op. En onervarenheid... En sommige bedrijven schalen op na een twee ploegendienst en 's avonds en 's nachts werken is even andere koek als tussen 8 en 5.
Ja.
Er is nu net weer een rapport uitgekomen van de SER volgens mij over allerlei schade die je oploopt in avond- en nachtwerk.
Ja.
Dus ja, het is belastend voor mensen. Dat neemt, dan worden risico's groter. En dat vraagt van jou als leidinggevende dat je er scherper op zit.
En hoe kan je nou hoe kan je die werkdruk nou voorkomen? Of in ieder geval, hoe kun je signaleren dat de werkdruk te hoog is? Hoe signaleer je dat?
Ja,
want jij als werkgever.
Dat is een moeilijke.
Als teamleider moet je dat signaleren. Van jongens, we hebben nu een grens bereikt. Maar hoe bepaal je dat dan?
Ja, dat is lastig. Kijk, het is over het algemeen niet gangbaar dat je tegen de baas zegt van joh, de werkdruk is te hoog,
ja.
Moet een beetje minder doen. Dan zit je al gauw in de watjeshoek. Wat je wel kunt doen is gewoon die mensen monitoren. Weet je, als Jantje of Mientje ineens ontzettende wallen onder de ogen krijgt en... een beetje slaperig begint te kijken. Nou, dan hebben ze een keer één nachtje slecht geslapen. Is dat een week lang? Dan beginnen ze meer fouten te maken en wat gekke dingen te doen.
Yeah.
Ja, dan moet je ook gewoon het lef hebben om te zeggen van joh, ja, blijf even een dagje thuis.
Ook als dat zou leiden tot zeg maar minder productie, om het zo maar te noemen.
Ja, nou, het argument dat ik wel nog eens wil gebruiken en waar een hoop goede bazen gevoelig voor zijn. Weet je, als je een ongeval krijgt, dan ligt je tent stil.
Ja, dat kost nog meer natuurlijk. Ja.
Ja, weet je, we zijn natuurlijk bij het bedrijf geweest waarbij die mevrouw met de vingers tussen de accubak had gezeten.
Ja, klopt.
Ja, dan heb je gewoon een hoop gedonder in je tent.
Ja, en dat kost natuurlijk ook heel veel niet productieve uren.
Ja, en precies in je piektijd.
Ja, klopt. Ja, ben ik met je eens. Maar toch, het blijft natuurlijk moeilijk, hè? Ik bedoel, op een gegeven moment moet je zeggen van, hey Pietje, u ziet er niet uit, om het zo maar te zeggen. Neem even rust. Maar dat kost jou natuurlijk wel capaciteit.
Ja, dat moet opgewonden worden. Dus heel vaak zul je zien dat vooral dus niet gedaan wordt.
Ja.
En daarmee neem je de risico's dus toe.
Wat is jouw tip als het gaat om werkdruk? Voor de teamleider.
Wat is mijn tip?
Ja.
Hou het in de gaten. Maak het ook bespreekbaar vooral.
Oké. Ja.
Maak het ook bespreekbaar. Heb niet de illusie dat je het op kunt lossen. Want er spelen altijd hogere belangen. Vaak is overwerk voor mensen ook een extra inkomstenbron. Dus zijn ze ook niet heel snel geneigd om daarvan af te zien. Dus maak het bespreekbaar.
En neem ze in bescherming voor hunzelf. Daar komt het dan op neer. In sommige gevallen.
In sommige gevallen moet je dat gewoon ook doen. Maar doe dat wel in samenspraak met je leidinggevende en de HR-afdeling en de medewerker zelf. Want weet je, je wilt ook niet overbezorgd zijn. En je wilt mensen ook de ruimte geven om hun eigen beslissingen te nemen. Maar houd het wel scherp en slinger het wel aan op tijd. Overigens in de grens aan. En
ja.
Bij de een is dat korter als bij de ander.
Dat snap ik. Oké, bedankt voor de tip. Ik hoop dat het wat duidelijkheid geeft. Hier wou ik hem weer bij laten. Het is denk ik voldoende zo. En tot de volgende keer weer.
Tjus.
Tjus.